Dank u wel, Vader, dat u ons geroepen heeft. En dat u ons een geweldige toekomst geeft. Dat is onze hoop en verwachting. Vader, we danken u dat we uit mogen zien naar het komen van uw Zoon. Vader, we danken u dat we zo vanavond weer dat woord uit de Romeinenbrief mogen openen met elkaar. Vader, geeft u wijsheid daarin, leiding door uw geest. Vader, zodat wij wat we horen kunnen verstaan en begrijpen. Vader, en dat we dat kunnen spreken wat begrijpelijk is. Vader, schenkt u dat vermogen. En Vader, we beseffen iedere keer dat we totaal van u afhankelijk zijn. Vader, we danken u voor uw trouwe liefde, waarmee u ons begeleidt op onze levensweg, dat u met ons meegaat. Vader, we danken u dat u zo ook vanavond ons rijk wil maken en doen beseffen wat u en uw Zoon voor ons hebben gedaan. We danken u daarvoor in de naam van uw Zoon. Amen. Goed, ik wil graag met u lezen de eerste verse van Romeinen 8. Vers 1 tot en met 4 wil ik het even op dit moment toe beperken. En daar staat: zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen Zoon te zenden, in een vlees aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Even tot zover dit gedeelte uit Romeinen 8. En de apostel Paulus is hier in een langer gedeelte bezig, in een langer betoog, een langere uiteenzetting zou je kunnen zeggen, over de situatie van de mens, de gelovige mens, de nieuwe situatie van de mens die tot geloof is gekomen. En Paulus werkt aan de hand van het evangelie, wat hij eigenlijk tot en met vers 21 van hoofdstuk 5 heeft uiteengezet, als leerstellig zou je kunnen zeggen. Knoopt Paulus dan daarbij aan vanaf hoofdstuk 6 vers 1, waar hij in feite toe gaat werken en werkt naar de praktijk van het leven van de gelovigen. En hier in Romeinen 8 vers 1 zie je eigenlijk een samenvatting, zou je misschien zeggen, kunnen zeggen, van hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. En Paulus trekt daaruit ook de conclusie in Romeinen 8 vers 1. En in het evangelie heeft hij uiteengezet hoe dat zit met de mens onder de zonde, de Adamiet zou je kunnen zeggen. Wij alle worden geboren als Adamieten, wij hebben allemaal het leven van Adam in ons. En het is bij de gelovige mens zo, en dat stelt Paulus vast vanaf hoofdstuk 6 vers 1, dat die nieuwe mens die we geworden zijn in Christus, dan zijn we ons bewust geworden dat we waren in Adam en we zijn nu in Christus. En dat is die nieuwe mens. En Paulus begint dan ook in hoofdstuk 6 direct al met vast te stellen dat zij wandelen in nieuwheid van leven. Hoofdstuk 6 vers 4, daar hebben we bij stilgestaan. En die gelovigen die zich langzamerhand bewust worden dat zij behoren bij die nieuwe mensheid in Christus, die hebben dat leven van Christus in zich. En Paulus gaat dan uitwerken in hoofdstuk 6 en 7... hoe dat dan zit in de praktijk. Hoe dat zit met de zonde, hoe dat zit met de werking van de zondemacht, hoe dat zit met de wet en de werking van de wet in het leven. En dat is dan niet alleen, voor Paulus was het natuurlijk heel specifiek de wet zoals die op Israël gelegd was, en daarbij behorende later ontstane judaïsme. Maar ook wet in het algemeen. Want religie in het algemeen bestaat uit vaak een hele serie voorschriften, wetten en regels, waaraan de betreffende mens zich moet houden. En dan gaat het om religie. En als u verschillende godsdiensten zoals die er nu zijn in de wereld zou nagaan, dan zou u dat ook direct ontdekken. Men moet een bepaalde weg afleggen aan de hand van een aantal voorschriften en onder een aantal opgelegde geboden of verboden, om zo tot, ja, hoe dat dan ook maar genoemd wordt, om tot een hoger niveau, levensniveau te komen, om tot God te komen, wat men dan ook maar bij God zich voorstelt. Want Paulus zegt in 1 Korinthe 8, er zijn goden en heren in menigte. En de profeten van het Oude Testament stelden dat natuurlijk ook uitgebreid vast. Vaak op ironische manier, hè. Denk maar aan Jesaja, die het dan heeft over goden die niet kunnen spreken, die niet kunnen zien, die niet kunnen horen enzovoort. En er wordt dan allerlei macht aan toegedicht. En daar wordt allerlei, er worden allerlei rituelen voor gedaan. Maar het zijn stenen en houten goden die niets kunnen. Nou, zo spreekt de profetie er wel over, hè. Dus religie kenmerkt zich, godsdienst kenmerkt zich door een systeem van allerlei wetten en regels. En nu is het bij Christus, of bij het in Christus zijn, in Christus Jezus, gaat het niet dus om religie, gaat het niet om een hele serie opgelegde regels, maar gaat het om een heel ander leven wat de mens heeft ontvangen. En dat maakt het in Christus zijn absoluut uniek ten opzichte van alle andere godsdiensten. Je hebt nieuw leven ontvangen. Er is een andere geest in je gekomen. En die geest die werkt in de gelovigen. En die geest brengt ook andere basisbeginselen met zich mee. Ik heb net gezegd hoe dat zit met godsdiensten in het algemeen, met religies. Die kenmerken zich door de grondregels van de wereld. Maar in het nieuwe leven, in Christus, gaat het om de basisprincipes van een nieuwe wereld, zou ik willen zeggen. De grondbeginselen van een nieuwe schepping. En die zijn anders dan die van de oude. Dat mag duidelijk zijn. Paulus die stelt dan vast in Romeinen 8. En hij gebruikt dan het woord veroordeling. He, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar het woord wat daar staat, duidt op het effect. Het effect van een veroordeling. Het resultaat. En het is niet alleen dan het feit, he, dat speelt bij Paulus natuurlijk als hij dat schrijft op de achtergrond mee. Daar heeft hij over in Romeinen 5 geschreven. Dan speelt niet alleen het aspect mee van de rechtvaardiging. Rechtvaardiging van de goddelozen. Maar nog iets meer ook. En het unieke van het evangelie naar Paulus is dat daarin naar voren komt, ik noemde het net al even, de rechtvaardiging van de goddelozen. En dat is anders dan wat je bijvoorbeeld in de Tora tegenkomt. En we gaan heel even in de Tora kijken, Deuteronomium 25. Deuteronomium 25. En dan het eerste vers. Daarin staat een aanwijzing die God door Mozes aan het volk Israël gaf. En daar staat Deuteronomium 25 vers 1. Wanneer mannen een twist hebben en daarmee voor het gerecht, of je kunt ook zeggen gericht, komen. En men wijst vonnis door de onschuldige in het gelijk te stellen en de schuldige te veroordelen, dan zal, indien de schuldige slagen verdiend heeft, de rechter hem doen neerliggen en hem in zijn tegenwoordigheid een aantal slagen doen geven in overeenstemming met zijn schuld. Nu staat daar in dat eerste vers, gaat het om het gericht. En gaat het om richten. Het is hier dan vertaald op een juridische manier met vonniswijze. Maar het gaat om richten. En hier staat dan dat de onschuldige, eigenlijk staat hier het woord tzadik, de rechtvaardige. Dus dat onschuldige is toch wel, wat mij betreft, een erg afgeleide betekenis van het woord wat er staat. de rechtvaardige te rechtvaardigen. Dat staat er eigenlijk. Dus de rechtvaardige te rechtvaardigen. En de schuldige, dus degene die, ja, eigenlijk staat daar het woord rasha in het Hebreeuws. Dat betekent de slechte. Of degene die veroordeling verdient. Of de goddeloze, zo wordt het ook wel vertaald. Te veroordelen. En dan komen we dus op dat woord veroordelen. Want vandaar, ik kom vanuit dat woord veroordeling in Romeinen 8 vers 1, kom ik hier in het woord veroordelen. Maar dat is in het Hebreeuws het werkwoord wat daar staat voor het zelfstandig naamwoord de schuldige. Daar staat dus de slechte of de goddeloze. En er staat datzelfde woord daarachter als veroordelen. En soms kun je dat werkwoord in het Hebreeuws dan rasha vertalen als veroordelen. Nou, hier kan dat, omdat het hier gaat om een gericht wat uitgevoerd wordt. En soms vertaal je het gewoon met slecht zijn of dat soort dingen. Of wetteloos zijn of goddeloos zijn. Zo wordt het allemaal vertaald. Maar het heeft te maken met van de weg afgaan. Dus zeg maar van de weg afraken. En wat zegt de Torah dus hier? Dat de rechtvaardige gerechtvaardigd wordt in het gericht. En de schuldige, dus de slechte, die wordt veroordeeld. En wat is nu dan bij Paulus aan de hand? Paulus heeft het over de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? Want dat is eigenlijk totaal anders dan wat hier staat. In het gericht. De mensheid kwam in het gericht toen Gods zoon op Golgotha gericht werd. En daar nam de zoon van God de zonde van de wereld op zich, of de zonde van de wereld werd op hem gelegd, want hij werd tot zonde gemaakt. Hij die zonde zonde was, 2 Korinthe 5 vers 21. Daar werd hij tot zonde gemaakt en als resultaat van dat gericht kan God de zondaar of de goddeloze of de vijandige vrijspreken, rechtvaardigen. Dus u ziet dat het iets fantastisch is als je dat vergelijkt met wat in de Torah stond. Want het is heel logisch, wij zouden het ook zeggen. Kijk, twee partijen hebben twist met elkaar en als één partij blijkt in het gelijk te staan, dan wordt die gerechtvaardigd, dan wordt die vrijgesproken en die andere die het niet goed heeft gedaan, die wordt veroordeeld, dat is logisch. Dat is ook de basis voor rechtspraak natuurlijk. Alleen, door als je gaat praten over de mensheid, over het zondigen van de mens, want in Adam zondigde in feite die hele mensheid, want die hele mensheid was in hem vertegenwoordigd. En die zonde van heel de mensheid kwam op Christus. Hij werd tot zonde gemaakt. En op basis daarvan kan die goddeloze gerechtvaardigd worden. Die hoeft zelf niets te doen om vrijspraak of bij God in het reine te komen of in het goede te komen of dicht bij God te komen. De zondaar, de goddeloze, hoeft daarvoor niets te doen. God roept. En God zorgt ervoor dat die zondaar, die goddeloze, dat woord gaat horen. En God schenkt dat geloof in het hart op basis van het gehoorde woord. En dat kan God doen. Dus hij kan die goddeloze, kan hij rechtvaardigen, omdat er iemand anders is geweest die gedaan heeft wat tot op dat moment onmogelijk was. Er moest iets gebeuren om dat ontzettend grote probleem wat er was, namelijk de zonde waardoor de mensheid gescheiden was geraakt van God, waardoor de mensheid afgedwaald was van God, goddeloos was geworden, om die mens weer terug te brengen tot God. En die mens was absoluut zelf daartoe niet in staat, maar doordat God zijn eigen zoon gaf, kon hij op basis daarvan die hele mensheid redden. En dat is op Golgotha gebeurd. En het enige is nu, het is nog een kwestie van tijd, waarin dat allemaal gaat blijken. Nu zien wij nog niet, hè, zegt de Hebreeën schrijver, dat aan Christus alle dingen onderworpen zijn. Nu zien we dat nog niet. Maar er zal een tijd komen dat we dat wel zullen zien. Dat alles zich aan de Zoon heeft ondergeschikt. Dat alles onderschikkend is aan de Zoon. En als dat grote moment daar is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderschikken aan Vader. Nou, dat is de uitkomst van Gods plan. Maar dat kan dus gebeuren, omdat die veroordeling op de Zoon was gekomen. De Zoon werd veroordeeld. En daarom moest hij ook de dood in. En dat was opdat Vader hem zou opwekken uit de dood, om daarmee te laten zien dat het eens en voor altijd gebeurd was en dat het werk ook volkomen was. En dat God dus op basis daarvan ook die mens rechtvaardigt. Zoals hoofdstuk 4 van de Romeinenbrief ook eindigt. Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. En daarmee is de zondaar volledig vrij van alles wat hem zou kunnen aanklagen. En dat is wat het evangelie inhoudt. En als die mens dan helemaal vrij is, hè, hij wordt zich dat bewust door geloof, nou dan gaat Paulus die hoofdstukken Romeinen 6 en 7 doorwandelen, als het ware. En dan laat hij zien hoe dat zit nu in het praktische leven van de gelovigen ten opzichte van de zonde en ten opzichte van de wet. Hè, dat is wat hij laat zien. Nou, ik geef u nog een paar teksten mee waarin dat woord veroordelen in de Tenach voorkomt. Dat vinden we bijvoorbeeld terug in Psalm 37 vers 33. Daar vinden we dus hetzelfde woord veroordelen als wat we net in Deuteronomium 25 vers 1 aantroffen. En dan Spreuken 12 vers 2. En Jesaja 50 vers 9. En die is heel mooi, want die vinden we ook weer terug verderop in de Romeinenbrief. Daar vind je een tekst en dan ontdek je dat Paulus waarschijnlijk aan Jesaja 50 vers 9 heeft gedacht toen hij dat opschreef. En Jesaja 54 vers 17. Dus dan heeft u even een kleine indruk van het begrip veroordelen in de hele Tenach. We hebben nu de Torah, de Psalmen en de Profeten gehad. En dan kunt u zien waar dat voorkomt. Dus Paulus knoopt aan bij het voorgaande gedeelte. En daar in Romeinen 8 vers 1, hè, daar zijn we nu mee bezig. Hè, Paulus zegt, zo is er dan nu, hè, dus op grond van het voorgaande, wat hij allemaal gezegd heeft in die hoofdstukken, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Eigenlijk begint de tekst met niets. En niets dan in een absolute ontkenning. Als ik het heel letterlijk zou zeggen, dan staat er niet echter één. Maar dan niet, het woord niet ook absoluut in het Grieks. Dus niets. Dat sluit al het andere uit. En om te zien dat dat absoluut is, daar hoef je alleen maar te denken aan wat we net hebben gezien met elkaar, dat die rechtvaardiging van de goddeloze al inhoudt dat er geen enkele aanklacht meer in te dienen valt tegen een mens. En dat het Gods gerechtigheid is dat hij die genade, dat geloof, die gerechtigheid aan de mens toerekent. Die mens die immers alles tekort kwam. En God geeft aan die mens alles wat hij dan ook nodig heeft. Nou, dat is Gods gerechtigheid. Hij deelt ons toe wat we nodig hebben. Hebben we zelf helemaal niets staan met lege handen, dan geeft hij alles. En dat is ook wat je steeds terugvindt in de Tenach, het Bijbelse begrip gerechtigheid, is zorgen dat iemand ontvangt wat hij tekort komt, wat hij tekort schiet. Nou, niets is nu ter veroordeling, of niets is dus nu veroordeling. Dat absolute van het niets, dat vinden we ook terug in Romeinen 14. Daar komt datzelfde begrip voor. Romeinen 14, vers 14. En bedenkt u dan dat het daar gaat dus om ook iets wat net zo absoluut gesteld wordt als hier in Romeinen 8 vers 1. En dan zegt Paulus, ik weet en ben overtuigd in de Heere Jezus dat niets, daar heb je datzelfde woord, uit zichzelf onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. Nou, zo is het met een heleboel dingen. En dat heeft ook te maken met ons geweten en hoe dat gevormd is vanaf onze prille jeugd af aan. Je kunt iets onrein achten, terwijl de andere gelovige daar helemaal geen moeite mee heeft. En Paulus stelt het hier heel absoluut. In zichzelf, hè, uit zichzelf, is niets onrein. Alleen, er is altijd een bepaalde context en er zijn altijd bepaalde omstandigheden. Maar op zichzelf genomen, hè, en als Paulus hier dan in hoofdstuk 14 spreekt over wel en niet eten, wel en niet iets eten. Nou, als we even ons daartoe beperken. In feite zegt Paulus daarmee, ja, je kan alles eten. Of het nou vlees is met bloed erin, ja of nee, dat maakt helemaal niet uit. Hè. Dat is natuurlijk, kijk, de Joodse mensen die hebben daar natuurlijk moeite mee, want die weten uit de Torah dat er allerlei dingen daar zijn die ze niet mogen eten. Dat is voor hen dan onrein. En als een Jood tot geloof komt, dan kan het best nog een hele tijd duren dat hij daar moeite mee heeft om alles te eten. En misschien de rest van zijn leven zal hij toch van bepaalde dingen afblijven, varkensvlees misschien, of vlees waar bloed in zit, zou best kunnen. Maar dat komt omdat hij gevormd is door wat hij uit de Torah heeft geleerd. Maar Paulus zegt, in principe, als het gaat om eten, is er niets onrein. Je kan alles eten. En je hoeft ook in Korinthe zegt hij dan, je hoeft ook geen navraag te doen. Of het nou vlees is wat aan de afgoden of het is ja of nee, maakt helemaal niet uit. Doe geen navraag, het is gewoon vlees. Vlees is vlees, klaar, is om te eten. Heeft God gegeven in zijn schepping. En ik zeg het nu even heel snel. Maar dat is wat hij hier zegt. Hè. Dus vandaar dat absolute wat hier staat, dat probeer ik uit te leggen. Dat niets uit zichzelf onrein is. Hè, dus een absolute ontkenning. En datzelfde absolute treffen we dus aan ook in Romeinen 8 vers 1. Nou, ik geef er nog twee andere teksten bij voor u om zelf na te lopen. Kunt u misschien gebruiken in de kring. Matthäus 6 vers 24. Daar vindt u ook dat absolute niets terug. En Matthäus 22 vers 46. Ik denk dat zijn een tweetal nog wel, denk ik, aansprekende voorbeelden. Goed, Romeinen 8 vers 1. Dus dan hebben we even gekeken naar dat eerste woordje niets. Hè? Dus dat is absoluut. En dan zegt Paulus, dus, niets is dus. Hij gebruikt hier een woord wat heel duidelijk een gevolgtrekking aangeeft uit het voorgaande. Dus het is duidelijk een schakelwoord vanuit de voorgaande hoofdstukken naar dit volgende hoofdstuk, Romeinen 8. Het hoofdstuk van de Geest van God, waarin Paulus duidelijk laat zien wat de geweldige werkingskracht is van de Geest van God in het leven van ons als gelovigen. Maar hij gaat stapje voor stapje en brengt ons dan naar het volgende facet. Hij concludeert hier dus, hè, dat woordje dus gebruikt hij wel vaker. En ook daarvan wil ik even een ander voorbeeld, ook heel dichtbij, uit Romeinen 5 vers 18 even laten zien. Waarin Paulus ook de conclusie trekt, dat hebben we met elkaar al behandeld. Dus ik sta er nu niet zo lang bij stil. Maar dat is in de NBG-vertaling het woordje derhalve. En dat duidt op een conclusie. Een gevolgtrekking uit het voorgaande. Paulus heeft daar een betoog opgebouwd. En dan trekt hij de conclusie en dan zegt hij in vers 18 van hoofdstuk 5. Derhalve, of dus, gelijk het door één overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Ook hier treffen we datzelfde woord veroordeling aan als in Romeinen 8 vers 1. Katakrima. Zo komt het ook door één daad van, dat is dan ingevoegd door de vertalers, gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. En dat is natuurlijk een geweldig goed bericht. Dat is goed nieuws, dat is evangelie wat hier staat. Want, ja, door één overtreding kwam het voor alle mensen tot veroordeling. Dus die ene overtreding die leidde ertoe dat die veroordeling gigantisch werd. Ongelooflijk groot. De hele mensheid. Miljarden. Die vallen allemaal onder diezelfde veroordeling. Op basis van die ene overtreding van Adam. Van de mens. De mens moet ik zeggen. Hè? Die ene overtreding van de mens. De eerste mens of het eerste mensenpaar. Tot veroordeling gekomen is. Zo komt het ook door één gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Hier tegenover elkaar staan Adam en Christus. En Christus is de laatste Adam. En in hem komt het voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. En dat gebeurt in fasen. Maar in feite is het al lang beslist op Golgotha. Het is al lang beslist. Het is al lang in kannen en kruiken. Dus helemaal voor God geen probleem meer. Er moeten nog een heleboel dingen gebeuren in Gods plan. Zo heeft God dat geordend, dat het zo moet gaan. Maar dit wat hier staat, is voor God en is voor ons ook allang een feit. Je zou bijna, Paulus zegt soms op andere plaatsen, dit weten wij. Nou, ik zou bijna zeggen, dit weten wij. Dat er één overtreding was en leidde voor alle mensen tot veroordeling. Maar er is één gerechtigheid geweest. Dat wat de Zoon, Jezus Christus, heeft gedaan. En dat leidt voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Dus uiteindelijk heeft niet de ongerechtigheid en de dood het laatste woord, maar de gerechtigheid en het leven. Dat heeft het laatste woord. Nou, dat concludeert Paulus met het woordje dus. Hè, daar leidt hij dit vers mee in. Nou, dat is denk ik geweldig fijn om te zien hoe Paulus dan toch een redenering opbouwt. En dan een heldere conclusie trekt waaraan je niet kan ontkomen. En die ook maar op één manier echt duidelijk is. In Adam allen, in Christus allen. Dat is het evangelie. Goed, nou dan gaan we terug naar Romeinen 8 vers 1. Zo is er, of niets is dus nu. Nu, na al het voorafgaande. Is er tot veroordeling. Dus hier gaat het woord duidt hier op het resultaat. Het resultaat. Het gevolg. Het is dus voor de gelovigen van het allergrootste belang heel diep te beseffen, en dat is voor je wandel heel belangrijk, dat je volledig, ja, en dan zeg ik het dubbel op, maar dat je gerechtvaardigd bent. En dat je voor wat de zonde betreft, niet meer, die macht van de zonde, die is gebroken. Dus in die nieuwe situatie waarin wij zijn, is er dus iets aan de hand, iets bijzonder fijns, namelijk dat wij niet langer hoeven toe te geven aan die zonde, als slaaf, maar dat wij onder een andere heer zijn gekomen. Een nieuwe baas, zou je ook kunnen zeggen. En dat is eigenlijk fantastisch. We zijn onder een andere heer gekomen. En Paulus zegt ja, en dan is het nog wel zo dat wij nog kunnen zondigen. Jawel. Want de zonden zijn nog niet verdwenen uit ons leven. Maar die zondemacht, daar gaat het om. En dat is ook een blijde boodschap. Die zondemacht is gebroken. Ook daarvan red God ons nu, vandaag, in ons dagelijks leven. Dat is wat Paulus uiteenzet, heel kort gezegd, in Romeinen 6. En hoe gebeurt dat dan? Of wat is dan daar de basis van? Opnieuw, de dood en opstanding van onze Heer. Net zoals we dat ook net in Romeinen 5 zagen, is ook in Romeinen 6 de basis, de dood en opstanding van onze Heer. Want daarin wordt vastgesteld dat wij, als gelovigen, met hem mede gekruisigd werden. Onze oude mens. Kijk, als Paulus spreekt over een oude mens en over een nieuwe mens, hè, als Paulus spreekt over de nieuwe mens, is het eigenlijk al duidelijk dat die oude mens dus moet verdwijnen. Hè, in Hebreeën heb je daar ook een mooi voorbeeld van. Daarin is de Hebreeënschrijver bezig met het oude en het nieuwe verbond. En dan zegt hij in Hebreeën 8 vers 13, daar waar gesproken wordt over een nieuw verbond, betekent het automatisch dat het oude moest verdwijnen. Dat is toch duidelijk? Als de Heer spreekt in Jeremia 31 over het nieuwe verbond is al duidelijk dat het oude moest verdwijnen. En bovendien maakt Jeremia dat heel erg duidelijk dat Israël zelf dat oude verbond gebroken had, al voordat ze het ontvingen. En dat er dus een nieuw verbond moest komen, maar dan is het niet meer zoals het oude wat gegrift werd in steen en wat gekrast wordt als het ware in de ziel van de mens. Want zo spreekt de schrift erover, wat gekrast wordt in de ziel van de mens. Maar dan gaat het om een nieuw verbond, de nieuwe situatie, waarin de geest schrijft in het hart van de mens. En dan zit het van binnen. En dan zijn ook direct van binnen die beginselen, met die geest, ook die beginselen, die basisprincipes van de nieuwe schepping aanwezig. En daar gaat het om. Het gaat om de kracht van de geest van binnen. En dat heeft ook alles te maken met onze situatie, wat we nu zijn, namelijk in Christus Jezus. Maar dat staat iets verderop in deze tekst, dus daar kom ik zo meteen nog wel op terug. In Christus Jezus zijn. Maar die nieuwe situatie is dus dat wij die nieuwe principes, die basisprincipes van de nieuwe schepping in ons hebben door zijn geest. Die worden in ons geschreven. Die zijn in ons geschreven. En dat heeft te maken met normen, zou je kunnen zeggen. Hè? Bepaalde geweldige nieuwe waarden en normen. Onze nieuwe norm is niet de wet, maar is de genade. En onze nieuwe norm is liefde. Dat betekent niet langer naar onszelf toegericht, maar van je af naar die ander. En dan eerst die ander met de hoofdletter en daarna de ander met de kleine letter gericht. Dat zijn als het ware, even heel kort samengevat, onze nieuwe normen en waarden. Zijn liefde en zijn genade in ons. Nou, en als we als gelovige mens daaruit leven, dan is er dus sprake van een nieuwe situatie. Dan worden we in ons leven een leesbare brief van Christus. Als we het hebben nu over schrijven in het hart en over brief, schrijven, brief. Nou, leesbare brief van Christus. Nou, dat is dus die nieuwe situatie. Hè? En daar spreekt de apostel heel uitvoerig over. Kijk, hij heeft de geest wel heel even genoemd. In Romeinen 1 vers 4 bijvoorbeeld. Hè, de geest der heiligheid. Bij de opstanding van Christus. En in Romeinen 5. Vers 5, hè, dat zijn liefde in ons hart is uitgegoten door zijn geest. Daar is de geest heel even genoemd. Maar nu in Romeinen 8 komt die geest eigenlijk voluit aan de orde. Als de kracht van het nieuwe leven in ons. Die kracht waarmee we kunnen leven in nieuwheid van leven. En de basis daarvan is het kruis en de opstanding. Dus mede gekruisigd onze oude mens. En opgestaan uit het graf is die nieuwe mens. De nieuwe mensheid. Want toen Christus opstond uit het graf op de derde dag, stond in feite in en met hem, of werd in en met hem opgewekt, die nieuwe mensheid. En omdat dat ook aan ons is voltrokken, zegt Paulus, kunnen wij in de praktijk van ons leven daarmee rekenen. Dat is het woord wat hij gebruikt. Hè? En wij kunnen net zo rekenen, hè, met de situatie van Christus, dat die ook de onze is. Want net zoals Christus nu dood is voor de zonde en leeft voor God, ook zo ook wij. Zo rekenen. Wij zijn dood voor de zonde en wij leven voor God. Dat is onze nieuwe situatie. En dat nieuwe leven, dat leven wij uit. En als wij nog tekortschieten, als we nog zondigen. Voor God is dat geen probleem. Voor God is dat geen probleem. Hij schenkt ons genade. Want daar eindigen de Romeinen 5 mee. Daar waar de zonde toeneemt, daar stroomt de genade over. Zullen wij dan bij de zonde blijven? Nee. Want we zijn in een hele nieuwe situatie gekomen. Wij zijn dood voor de zonde en levend voor God. Dus daarom leven we uit dat nieuwe leven. Dat leven dat nieuwe leven uit. Dat is wat Paulus dan in Romeinen 6 zegt, hè, met onze relatie ten opzichte van de zonde. Nou, dat is er een van dood. Daar hebben wij geen betrekkingen meer mee. Dat wij tekortschieten, dat wij nog zondigen. Ja, dat is waar. En daar zal God ook nog wel een. God heeft daar ook nog wel een bedoeling mee in ons leven. He, want als wij helemaal niet meer zouden zondigen. Nou, dan zouden wij binnen de kortste keren toch zondigen, want dan zouden we hoogmoedig worden. Dus ja, dan zit je er toch nog mee. He. Dan ben je er nog niet vanaf. Maar dat is natuurlijk het punt. Maar voor ons is het natuurlijk geweldig wat het evangelie zegt. Is dat daar waar de zonde toeneemt, de genade overstroomt. He, en dat wij struikelen, dat wij zondigen, dat gebeurt. En daar zal God ongetwijfeld een bedoeling mee hebben. He, en God is natuurlijk degene die ons aan alle kanten voorziet met die kracht. En daar steken we ons naar uit. Ook al maken we fouten, dat we die fouten niet meer maken. En toch zal het gebeuren dat we dan later ontdekken dat we toch weer diezelfde fout hebben gemaakt. Dat kan. Nou, dat is iets wat God dan in ons leven gebruikt. He, God is met ons bezig, God is met ons op weg naar zijn einddoel. En het einddoel is natuurlijk dat wij samen met Christus verheerlijkt zullen zijn boven, te midden van de hemelingen. En dan zijn we echt eens en voor altijd helemaal van het zondigen verlost. En hoe doet God dat dan? Nou, door die geest dan in volle kracht. He, dan is het met volle kracht in ons. En dan is dat geweldige dynamisch, dat dynamiet van zijn geest, die werkt dan zo krachtig in ons. Hè, dat leven is dan zo krachtig in ons geworden, dat de dood absoluut geen enkele kans meer heeft. En dus ook de zonde niet meer. God neemt dat stervende, sterfelijke neemt hij weg. En zet daarvoor in de plaats leven door zijn geest. En dus zondigen we niet meer. Nou, dat is onze betrekking tot de zonde. En dan Romeinen 7. Want dat is ook iets waar wij mee kunnen worstelen als mensen. Met die wet, met het, ja, misschien wel onszelf opleggen van allerlei regels, of allerlei regels vroeger in onze jeugd opgelegd hebben gekregen. Paulus worstelde daarmee, hè, daar geeft hij duidelijk blijk van in Romeinen 7. Ja, hij zegt, totdat die wet kwam, en dat was misschien wel het moment van zijn bar mitzwa, dat zou kunnen. Maar laten we zeggen, tot het moment dat hij zich goed bewust werd van die wet, van die Torah, ging het allemaal eigenlijk best wel prima. En toen kwam die Torah. En die zei ineens heel veel dingen. Je mag dit niet en je mag dat niet en je zult niet begeren enzovoort. En daar liep Paulus keihard tegen zijn innerlijke leven aan. Want toen ontdekte hij ineens de begeerte in zichzelf. Daar liep hij keihard tegenaan. En toen kwam hij tot geloof. En toen kwam er wel een groeiproces in hem op gang. Maar als je Romeinen 7 leest, dan lijkt het net alsof hij, zeker in het begin van zijn geloofsleven, daar nog heel regelmatig tegenaan liep. Tegen die wet, tegen die Torah die hem was ingescherpt van zijn jeugd af aan. En waar hij dus keihard tegenaan was gelopen. Totdat Christus in zijn leven kwam. Ja, en toen kwam de grote verandering. Maar ja, hij zegt ja, in de inwendige mens, hè, bijvoorbeeld vers 22 van hoofdstuk 7. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. In het woord van God, of in de onderwijzing van God. Maar hij zegt, in mijn leden zie ik een andere strijd, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet van de zonde. De wetmatigheid van de zonde in zijn leden. En dan ziet hij ineens een iets in zich. Hè, hij kan er als het ware met zijn nieuwe ik, zou je kunnen zeggen, kan hij er als het ware wel afstand van nemen. En dan ziet hij een strijd in zijn leden en zegt hij, ja, in vers 17 bijvoorbeeld en in vers 20 staat dat. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Vers 17. In vers 20 zegt hij precies hetzelfde. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dus hij ziet in zijn leden die zonde. Ja. En die zonde die scoort dan nog wel eens, hè, om het zo maar te zeggen. En zegt hij, ja, en dat gebeurt dus steeds, hè? Dat kan ook bij gelovigen, echte gelovigen gebeuren. Steeds als je dus jezelf onder een wet gaat plaatsen, dan zul je de ervaring krijgen van Romeinen 7. En dat kan bij een mens gebeuren terwijl hij nog niet echte gelovige is. En het kan ook gebeuren terwijl hij wel echte gelovige is. En in beide gevallen probeert de mens het vanuit zichzelf te doen, vanuit zijn eigen vlees. probeert hij goed te leven of beter te leven of die fouten niet met. En dan probeert hij aan de regels te voldoen en noem alles maar op. En dan ontdek je toch, als je daar serieus mee aan de slag gaat, dan ontdek je een wetmatigheid in je, ja. Want het lijkt wel of je daar niet van kan winnen. Nee, klopt, je kan zelf ook daar niet van winnen. Maar dat kan alleen maar door dat nieuwe leven in je, door Christus in je, door zijn geest in je, kun je dat wel. Dan kun je het wel. En wat onder de situatie van wet en regel, kun je het niet. En dan loop je er gewoon keihard tegenaan. En dan roept Paulus ook uit, wat zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Want ja, voor het lichaam, hè, dat stervende lichaam waar wij nog steeds mee zitten, is er maar één toekomst, namelijk de dood. Het lichaam deze is doods. En dan is weggevallen hier, maar in handschriften, in goede handschriften staat dat het woord genade. Genade. Genade doet het. Het principe van de genade verlost je van het principe van de wet. Want de wet was een bediening van veroordeling. Hebben we het woord weer, hè? Veroordeling. De wet was een bediening van de dood. 2 Korinthe 3. De wet was een bediening van de dood. Bij de wet ontdek je dat je het zelf niet kan. De wet die bedoeld was ten leven, zegt Paulus in Romeinen 7, bleek voor mij juist ten dode te zijn. En de wet op zich, de Torah op zich, is goed en heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. De Torah is geestelijk. Ja, het is Gods woord. En daarom is het geestelijk. En het spreekt wel degelijk van geestelijke dingen. Nou en of. Alleen als je als natuurlijke mens in je vlees daaraan probeert te voldoen, dan ontdek je dat je niet kan. Want Paulus zegt in Galaten 3, ook als je maar één klein dingetje van de wet niet volbrengt, dan volbreng je de hele wet niet. Als maar één klein dingetje is, dan is het gelijk, de hele zaak zit je dan fout. Dus met proberen vanuit jezelf die wet te betrachten enzovoort, je ontdekt, het lukt niet, je wordt er alleen maar een ellendig mens van. En dan ga je alleen maar naar beneden kijken, naar jezelf. En onder de genade ga je omhoog kijken, naar hem, die je genade schenkt. Ook al schiet je tekort, mag je toch geweldig dankbaar zijn, net zoals Paulus dat hier is in Romeinen 7. Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. En dan kijk je omhoog. Ik ellendig mens, kijk je naar beneden, kijk je naar jezelf. Maar Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. Dan kijk je omhoog, dan kijk je naar hem, want hij doet het. Je hoeft het niet zelf te doen, hij doet het. En dat is het bevrijdende, het verlossende van het evangelie. Jij hoeft het niet meer te doen, maar hij doet het in jou. Hij werkt door jou heen zijn leven uit. Nou, en dat is denk ik een geweldige zaak. En dat is ook evangelie. En dan zegt Paulus als slotconclusie. Dus ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, want ik erken inderdaad, die wet is heilig, rechtvaardig en goed en geestelijk. En ik verlustig mij zelfs in de wet Gods, in het woord van God. In zijn binnenste, in zijn verstand. Maar aan mijn vlees, ja, als ik het vanuit zijn vlees ga proberen, dan kom ik keihard die wet van de zonde tegen, de wetmatigheid van de zonde en van de dood. Dat zit er gelijk aan vastgekoppeld. En dat zijn die principes die dan zo werken. En Paulus legt dan in Romeinen 8 vers 1, en dan komen we dus in het contrast, dan komen we dus in de tegenstelling. Paulus legt dus in Romeinen 8 vers 1, legt hij die geweldige tegenstelling neer, namelijk hen die in Christus Jezus zijn, die hebben zijn geest ontvangen, die hebben zijn leven ontvangen. En dat leven, dat nieuwe leven in ons, dat zondigt niet. Dat kan natuurlijk ook niet, per definitie niet. Want het is het nieuwe leven, het is de geest van God. Dus dat kan per definitie niet zondigen. Onmogelijk, absoluut onmogelijk. En daarnaast hebben we het feit dat wij als mensen in het oude lichaam toch nog zondigen. Daar heeft God dan kennelijk een bedoeling mee. En vanuit een nieuwe mens zijn we ons bewust. Ja, maar het brengt mij niet in veroordeling. Dat kan niet, want Christus heeft alles volbracht. Dus het kan mij niet in de veroordeling meer brengen. Dus als wij tekortschieten, dan hoeven we daarvoor niet als het ware te boeten, om het zo maar te zeggen. Maar we mogen voluit vrij blijven leven in hem. Want we zijn in Christus Jezus. Nou, dat is die andere wet, hè, waar Paulus het over heeft in vers 2. Die andere wet of wetmatigheid of basisprincipe die in ons werkt, de wet van de geest van het leven. Nou, wij zijn in Christus Jezus. Dat is onze plaats die wij hebben. Dat is de ruimte waarin we ons bewegen. Ik probeer het te omschrijven. Hè? In Christus Jezus. En in die geweldige ruimte van zijn genade verliezen we onze eigen identiteit niet. Want we zijn wie we zijn. We zijn allemaal verschillende mensen met een eigen identiteit. Met eigen eigenaardigheden enzovoort. We verliezen onze identiteit niet in hem. We worden ook niet allemaal kopieën van elkaar. Maar we blijven unieke mensen. Maar wel in Christus Jezus. En dat is het geweldige. Nou, en we hebben als uniek mens, hebben dan die geest van het leven in ons. En daardoor wandelen wij nu, zegt de apostel Paulus. Daardoor wandelen wij. Nou, in Christus Jezus, hè. Christus betekent gezalfde. Dus het woord Christus op zich is ook al een verwijzing naar de geest. En het is hij die nu aan Gods rechterhand verheerlijkt is. Hij die als mens kwam, Jezus, de naam van zijn vernedering. Maar hij is nu Christus Jezus. Hij is nu verheerlijkt aan Gods rechterhand. En hij geeft zijn geest aan ons. En hij doet nog een heleboel meer in deze tijd. Maar hij geeft die geest van het leven in ons en die maakt ons vrij. En er staat niet alleen, ja, er staat in de vertaling heeft vrijgemaakt. Maar er staat hier eigenlijk een tijdloos feit. Hè? En maakt ons vrij. Van de wet van de zonde en de dood. Dus hier zien we die twee tegenover elkaar. Hè? De wet of de wetmatigheid, het basisprincipe van de geest van het leven in Christus Jezus. En die maakt ons vrij van de wet van de zonde en de dood. En u zult, als u scherp leest, die drie vaker bij elkaar zien. Hè? De wet, de zonde en de dood. Hè, dat zijn drie die heel vaak in één adem door Paulus genoemd worden. Hè, de wet, en hier dan bedoeld als wetmatigheid, van de zonde en de dood. En zo zien we dat de apostel zich eigenlijk richt tot de gelovigen uit de heidenvolkeren, om het zo maar te zeggen. En hij richt zich ook tot de gelovigen die uit Israël zijn. Want hij is in Romeinen 7 ook bezig geweest met de wet en ook dan wel degelijk de wet van Mozes. Maar ook wet in het algemeen heeft hij genoemd. En dan gaat het om de gelovige die afkomstig is uit de andere volkeren. Dus Paulus richt zich tot die beide groepen. Nou, voor die beide groepen geldt natuurlijk diezelfde wetmatigheid. Alleen de een is misschien niet zo onder wetten en regels geweest. En mensen uit volk Israël wel. Goed, maar de principes zijn hetzelfde. De principes van zonde en dood gelden gewoon voor ieder mens, want ieder mens is een adamiet. En of je nu in X-godsdienst zit of in Y-godsdienst, dat maakt helemaal niet uit. Het zijn dezelfde principes, want ze zijn allemaal gewoon dezelfde mensen. Uit Adam afkomstig, van vlees en bloed. En daar werken gewoon diezelfde principes in. Goed, ik stel voor dat we nu even een korte pauze inlassen. Goed, wij gaan verder kijken in Romeinen 8. En daar staat eigenlijk dat verlossende woord, hè? Vrij. Vrijgemaakt, maakt ons vrij eigenlijk als een tijdloos feit. Dus niet iets wat zich in het verleden afspeelde, dat ook, maar het is een tijdloos feit. Maakt ons vrij van de wet, van de wetmatigheid, van de zonde en de dood. En als je dus spreekt over een wetmatigheid, dan spreek je dus ook over de wandel van de gelovigen. En daar is de apostel natuurlijk vanaf 6 vers 1 mee bezig, in feite. Om al die belemmeringen die er zijn in de wanden van de gelovigen, om die te bespreken. En om obstakels uit de weg te ruimen, die de gelovigen kunnen hinderen om te wandelen in dat nieuwe leven. En dan laat dan zien hoe dat geestelijk zit. En dat nieuwe leven zit in de eerste plaats van binnen, in ons hart. Paulus zegt dat ook, hè, Romeinen 6 vers 17. Dat jullie van harte, daar gebruikt hij het woord hart. Dat jullie van harte gehoorzaam zijn geworden aan die vorm van onderricht die jullie overgeleverd is. Dat heeft dus te maken met ons hart, met ons innerlijk. En daar is dat nieuwe, hè, God heeft die geest in ons hart gegeven, in ons binnenste. En Paulus gebruikt in de Romeinen 7 ook het woord verstand, hè, denkzin. En dat is natuurlijk nauw aan vastgekoppeld, hè, want de gedachten die wij hebben, die hebben alles te maken met ons hart. Dus als dat nieuwe leven in ons is gekomen, dan gaat die geest samenwerken met het woord, hè, dat woord wat in ons komt. En woord is natuurlijk ook Gods woord is ook een uiting van zijn geest. Een woord is geestelijk. Die woorden die werken in ons hart, in ons binnenste. En dan ontstaat er wel iets van de innerlijke mens, waar Paulus het ook over heeft, hè, bijvoorbeeld in de Korinthebrief, dat die innerlijke mens die wordt van dag tot dag vernieuwd. En dat heeft alles te maken met ons hart. Hè. Die vernieuwing van ons hart is door geloof en door de werking van Gods geest, is op een gegeven moment begonnen. En dat is een doorgaande zaak. Hè? Vernieuwing van ons hart. Gods geest in ons hart. En dan kan er, en dat is niet, hè, het is de bedoeling dat de buitenkant ook net zo wordt als de binnenkant van de mens. Dus dat het uiterlijk, hè, wat zich naar het uiterlijke toe zich afspeelt, en wat anderen van ons als gelovigen waarnemen, dat gelijk gaat lopen met dat innerlijk. Maar dat is een heel groeiproces. En daarom is het aan ons, denk ik, een stukje voorzichtigheid om iemand, hè, een andere gelovige, te beoordelen alleen naar het uiterlijk. Wat bedoel ik daarmee? Naar de uiterlijke dingen die iemand doet. Want de gezindheid van het hart kan heel goed zijn, en als gelovige heb je ook die hartsvernieuwing ontvangen, heb je ook die geest in je hart ontvangen, en toch kan het naar buiten toe, kunnen de dingen verkeerd lopen. Kan een gelovige soms dingen doen waarvan de andere gelovigen denken van ja, hoe kan dat nou, en noem maar op, hè. Daar kun je allerlei gedachten over vormen. En toch, als gelovige, denk ik daar voorzichtig mee te zijn. Hè? God, dat is natuurlijk een geweldig wijs woord wat in de schrift staat. Hè? In Samuel. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En dat kun je negatief duiden als het gaat om een ongelovig mens. En daar zegt de Heer Jezus ook nog wel iets heel duidelijks over. Wat er allemaal uit het hart van de mens kan komen. Dat is niet veel fraais, als hij dat rijtje zo opnoemt. Dat is bij een ongelovige. En ook dan geldt, de Heer ziet het hart, God ziet het hart aan. God kijkt door die buitenkant heen naar ons innerlijk. Als mensen. En als het gaat om een gelovige mens, dan geldt het natuurlijk ook. Hè? Dan blijft gelden, wat de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Een heel duidelijk woord uit Samuel. En de profeet Jeremia vraagt zich dat af in Jeremia 17. Hè? Wie kan dat hart kennen? En dan komt het antwoord. Wie? Nou, Yahweh. God. Die kent dat hart. Hè? En dat hart van de mens kan er wel eens hobbelig uitzien. Of het Engelse woord wat gebruikt is crooked. Nou, in het Engels heb je altijd wat meerdere vertalingen mogelijk. Maar misschien kan je zeggen hobbelig. Oneffen. Maar de Heer, Yahweh, doorvorst dat hele hart. De Heer kent dat hele hart van de mens. En ik denk regelmatig, nou, daar hou ik het dan maar op. De Heer ziet het hart aan. En uiteindelijk, hè, als we praten over, want we praten over geen veroordeling. Hier gaat het om het effect, ook in onze wandel, van geen veroordeling. In Romein 8 vers 1. Het effect van onze wandel. En ook daarvan kun je natuurlijk niet, met zo'n tekst kun je natuurlijk niet aan de gang gaan in de zin van, zullen wij dan blijven zondigen of zo. Want wij doen als gelovigen een aantal werken. En die werken, daarvan zullen we voor God eenmaal rekenschap afleggen. Daar komt Paulus later mee in Romeinen 14. Maar dat moment komt natuurlijk wel degelijk. Dus ook als gelovigen, de werken die wij doen, ook daarvan zullen wij rekenschap afleggen. Op dat moment wat dan voor ons bepaald is om rekenschap af te leggen. Voor de ongelovigen is dat de grote witte troon. Maar voor ons als gelovigen is dat natuurlijk de bema. Het podium. Dus die werken die wij doen als gelovigen, ook die zullen beoordeeld worden door de Heer. En je moet niet te erg schrikken van het woord oordeel. Maar goed, het is een vorm van richten. En daar komen onze zonden of zonden niet meer ter sprake, maar wel onze werken. Wat iemand door het lichaam verricht heeft, zegt Paulus, het zij goed, het zij slecht. En daar gaat het ook om, de bema. Nou, dus die werken als gelovigen, die komen daar aan de orde. Dus met dat geen veroordeling, dat is van toepassing natuurlijk op onze wandel. Want daar is Paulus hiermee bezig in Romein 8. Met onze levenspraktijk. En in het leven van een gelovige spelen zich een aantal wetmatigheden af. Een aantal basisprincipes. Dus Paulus begint hier met de grondbeginselen. En gaat dat opbouwen. Nou, die grondbeginselen betekent dat wij hier, nu, hier en nu, die wet van de geest van het leven in hem hebben. Die wetmatigheid die in ons leven, voortdurend leven, voortbrengt. Die geest in ons. En dan laat Paulus nog iets zien wat hij ook al eerder heeft gezegd. In vers 3. Want wat de wet niet vermocht, waartoe de wet niet in staat was, omdat zij zwak was door het vlees. Let op dat het gaat hier om het vlees. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk. En wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Dus die zonde in combinatie met het vlees, die veroorzaakt dat de mens uit zichzelf niet in staat is om de wet te houden. Omdat zij zwak was door het vlees. Want wat de wet niet vermocht, ze was zwak. Ja, waardoor? Nou, door het vlees. Dus dat vlees was absoluut niet in staat, dat vlees van de mens, om aan die wet te voldoen. Om aan de norm te voldoen. Die zwakte heeft alles te maken met de zonde. Want dat legt de apostel hier uit. God heeft, dus dan komen we weer aan Gods werk, wat God gedaan heeft. God heeft door zijn eigen zoon te zenden, in een vlees aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. En dat bleek ook tijdens het leven van de Heer Jezus zelf. Zijn heilige levenswandel, te midden van al die zondaren, ja, dat was op zich al een dat hield op zich al een stuk veroordeling in. Want hij wandelde als de heilige zoon van God, zonder te zondigen, tussen al die zondaren die wel zondigden. En onder de wet, want hij leefde onder zijn eigen volk, en onder de wet werd het alleen maar erger. De wet deed alleen maar de zonde toenemen. Maar hoe kwam dat? Niet omdat de wet op zich verkeerd was, want die is heilig en rechtvaardig en goed, maar dat kwam omdat dat vlees in de macht zit van die zonde. Dat vlees zit onder die zondemacht. En die combinatie zorgde ervoor dat al die mensen rondom de Heer zondaren waren. En hij niet. En door zijn heilige levenswandel veroordeelde hij daarmee die zonde in het vlees. En uiteindelijk, en dat is het geweldige, werd de zoon zelf gekruisigd en tot zonde gemaakt. En zo nam hij als het lam van God de zonde van de wereld weg. En dat zei Johannes in hoofdstuk 1. Zie het lam van God dan dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat was de Heer zelf. En hij heeft tijdens zijn aardse levenswandel, door zo te leven, die zonde ook veroordeeld. Opdat, zegt Paulus, het heeft een bedoeling, opdat de eis, of dat het recht van de wet, vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus die uiteindelijk, waar het uiteindelijk heel beknopt om gaat in de wet, of in de Tora, kan ik beter zeggen. Waar het uiteindelijk om gaat in de Tora is, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Nou, en dat is voor de mens alleen maar mogelijk, zegt Paulus, als je naar de geest wandelt. Als je in overeenstemming wandelt met de geest van God. En een aantal versen later zegt hij, als je geleid wordt door de geest van God. Hè? Zij die geleid worden door de geest van God, die zijn zonen van God. Alleen maar door die kracht van de geest ben je in staat om toe te komen aan de uiteindelijke eis van de Torah. Namelijk God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Dat is die richting waar ik het daarnet over had, die dan omgedraaid is. Niet langer op jezelf gericht, maar op die ander. Met een hoofdletter en een kleine letter gericht. Dat liet de Heer zien in zijn aardse leven. En voor ons is zo'n wandel mogelijk. Alleen nu nog niet in volkomenheid. Maar door de kracht van de geest. Te wandelen in nieuwheid van leven. En dan ben ik weer terug in het begin van hoofdstuk 6. Te wandelen in nieuwheid van leven. En dan is het niet meer van buitenaf opgelegd. Maar dan komt het door zijn geest van binnenuit. En dan vervullen we die basisprincipes. Hè. Uiteindelijk de liefde, de agape, die leven we dan uit. En daar kun je alles heel kort dan mee samenvatten. Die liefde werkt zich uit. Naar buiten toe, naar die ander toe. En dan zegt Paulus, en dan herhaalt hij wat hij in vers 1 ook gezegd heeft. Alleen dat staat niet in de NBG-vertaling. Maar in een aantal zeer goede handschriften en correcties van de Sinaiticus staat ook in vers 1 die zin die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. U vindt dat in de concordante vertaling ook terug. Daar komt hij twee keer. Maar goed, hier wordt hij ook heel duidelijk genoemd. Zij die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dan is onze wandel, wordt dan gericht en geleid door de geest van God. En dan treedt die andere wetmatigheid op, namelijk leven. De geest van het leven in hem. Dan leven we in hem en door hem. En dan is ons hart van binnen is gereinigd door geloof. Ons hart wordt gereinigd door geloof. En door de inwerking van het woord en de geest. En van daaruit leven we dan. Want vanuit het hart, zegt de spreuken, zijn de uitingen de oorsprongen van het leven. Dus dat keert zich naar boven uit je hart. Je levenswandel. Dus hier zien we het bijzondere wat God dan gedaan heeft. Zijn eigen zoon te zenden. In een vlees aan dat de zonde gelijk. Hier zien we de enorme verootmoediging. De enorme vernedering van de zoon. Die enorme grote heerlijkheid had. En die te midden van de mensen ook mens is geweest. Te midden van die mensen mens is geweest. En in zijn levenswandel liet hij iets anders zien. En de woorden die hij sprak, die waren ook zo bijzonder. De woorden die hij sprak waren woorden van leven. Te midden van de mensen die daar leefden, onder de wet en daar niet bovenuit konden komen. Wat voor hen een bediening van de dood was. En wat het zondig alleen maar deed toenemen. En hij leefde als degene die zonder te zondigen die weg ging die vader voor hem had bepaald. Zijn spijzen was het, zijn eten en drinken was het, om de wil van God te doen. Dat is wat hij graag wilde werken, de werken van God. De werken van God, en dat deed hij ook. Hij wilde het en hij kon het ook, hij deed het ook. Die werken van God, en dat is wat in zijn leven zichtbaar werd, het werk van God. Maar dat is ook wat God in ons leven uitwerkt, zijn werk. En dat is ook waar we ons als gelovigen naar uitstrekken. Dat God zijn werk in ons doet en door ons heen doet. Naar de ander toe. En dat we op hem gericht leven. En daardoor ook van onszelf af naar die ander toe kunnen leven. En dat is totaal anders dan de wereld. Niet dat wij beter zijn dan de ongelovigen. Absoluut niet. We zijn niet beter, maar God heeft ons veranderd van binnenuit. En dat is zijn werk. We zijn van binnenuit anders. En daardoor ook anders gericht. En dat is het. Dat is wat de evangelie, het goede nieuws, in ons uitwerkt. Paulus is daar al hoofdstukken lang mee bezig. En het is eigenlijk een geweldige, één groot lied, eigenlijk zou je kunnen zeggen, van de apostel Paulus op de verlossing die God tot stand heeft gebracht. Het is Gods werk in deze wereld. En God werkt door. God werkt door in ons leven. En wat is dat toch geweldig, hè? Dat je elke keer weer mag beseffen, ook als je tekortschiet, dat zijn genade overstromend is. En dat je niet hoeft te voldoen aan allerlei voorschriften. Maar dat je vrijuit mag leven door zijn geest geleid, door zijn geest gewerkt. En wat is dat? Wat is dat geweldig, hè? En wat heeft Paulus daarmee alle belemmeringen eigenlijk uit de weg genomen, die ons kunnen hinderen, die ons kunnen terneerdrukken, die ons naar beneden doen kijken, heeft hij allemaal in die hoofdstukken 6 en 7 als het ware weggesloopt. Opdat we echt geen struikelblokken meer hebben, maar omdat we vrij uit kunnen leven, voor God, tot eer van God, door hem, door zijn geest geleid. En dat is denk ik, en dan wordt dat goede nieuws, wordt zichtbaar in ons leven. En ja, dat is iets geweldigs. Dat heeft uitwerking. Hè? Dat heeft uitwerking naar anderen toe. En God is het die ons daarin leidt van stap tot stap. Hè? We hebben allemaal zelf als gelovigen een unieke verbinding met God door zijn geest. Hè? Die heeft God zelf gelegd door zijn geest. Er is helemaal niets van onszelf bij. Hij heeft ons in zijn genade geroepen. En als je dan om je heen kijkt, dan sta je eigenlijk verwonderd. En denk je van ja, hoe is het mogelijk dat God mij geroepen heeft? Want ja, die zijn eigenlijk veel beter. Die vind je dan veel beter dan jezelf. Maar hoe is het mogelijk dat God jou dan geroepen heeft? Dat is alleen maar genade. Dan kom je dan weer bij uit. Hè. Het kan alleen maar genade zijn. En dat is het geweldige, hè, wat God schenkt. God is altijd al genadig geweest. En dat is ook wat wij gebruiken het begrip verzoening. Hè, want hier in Romeinen 8 komt natuurlijk die verzoening. Komt vol tot uiting. Nee, voluit. En hoofdstuk 8, dat culmineert in die geweldige lofzang van de apostel. Maar verzoening is een verandering. Dat is wat het Griekse woord eigenlijk betekent. Een verandering. En het is een verandering die God in ons teweeg heeft gebracht. Wij zijn veranderd. God niet hoor. God was altijd al liefde en genade en noem maar op. En heerlijkheid. En God is niet veranderd. Maar God heeft zich wel steeds meer laten zien aan de mensheid, wie die werkelijk is. En dat volle licht is pas gaan schijnen toen God door de apostel Paulus die brieven schreef. En die brieven en dat woord en die geest van God, die brengen dan zo'n grote verandering in ons teweeg, dat wij in een hele andere richting zijn gestaan. Nou, dat is verzoening. Die grote verandering, dat is de verzoening. En die verandering, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dus die wereld. God heeft ons met zich verzoend door de dood van zijn zoon, Romeinen 5. Dus wij zijn veranderd daardoor. God niet. Maar God heeft steeds meer van zijn liefde laten zien. Hoewel het in de Torah zei hij het al. Maar de volle rijkwijde ervan werd pas zichtbaar toen hij zijn zoon gaf. Toen bleek zijn liefde ten volle. Nou, vader-zoon, dat is natuurlijk een enorme, diepe relatie. Hè? Een relatie van liefde tussen de vader en de zoon. Nou, en daar is vader ongelooflijk ver gegaan. Om die grote verandering, verzoening, te bewerkstelligen. En dan komt die liefde niet meer van één kant, van God uit. Maar dan komt de liefde van twee kanten. Dat weerkaatst dan in ons, dat reflecteert in ons naar God terug. Nou, dat is die geweldige verandering. Hè? Nou, en dat heeft God allemaal bewerkt. En dat is denk ik ook vanavond weer. Want ja, elke keer als je de Romeinenbrief opent en je gaat ermee aan de slag, dan is het evangelie. Dat is de hele Romeinenbrief. Dat staat bol van het evangelie natuurlijk. Daar kan alleen maar goed nieuws vandaan komen. Hè? En ja, het goede nieuws is, kijk, zolang de mens in zijn oude staat is, is er niet veel goeds te melden over die mens. Maar wat is nou het goede nieuws? Dat die oude mens, die is weg, die is dood, die is mede gekruisigd. Dan is er goed nieuws. Want dan is dat oude in feite voor God al weggedaan. Het is alleen nog een kwestie van tijd. Dat het allemaal zichtbaar wordt in de schepping. Maar dat oude is dan eigenlijk al weggedaan. En het nieuwe, ja, dat zit er aan alle kanten aan te komen. Zoals een boom gaat uitbotten in de lente. En dan zie je die eerste bloemblaadjes komen, witte blaadjes. En je hebt eigenlijk al voor ogen, ja, dat gaat geweldig worden. Allemaal bloesems en die boom gaat helemaal weer vol groen blad en vrucht geven. Nou, zo is het eigenlijk ook met toen het evangelie kwam. We zien in deze 2000 jaar dan die eerste blaadjes van die bloesem voorzichtig komen. Maar die boom die gaat volledig uitbotten, die gaat volledig vrucht dragen. En uiteindelijk ten volle, als Gods heerlijkheid vol is geworden en hij alles in alles is. Dan is het ten volle tot uiting gekomen. Nou, dat is zomaar als een klein voorbeeldje misschien erbij. Maar dat is wat uit die Romeinenbrief komt. Dat is altijd goed nieuws. Want het vertelt wie God is. En vertelt wie wij zijn in zijn genade. Tot zover.